Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Zwanger worden, dat is het onderwerp van vandaag, Janneke. Iets waar ontzettend veel over te vinden is op social media. Of het nu gaat over bijvoorbeeld het manifesteren van een zwangerschap. Of het slikken van bijvoorbeeld supplementen voor betere zaadkwaliteit voor de man. Mensen die zwanger willen worden zijn een doelgroep waar heel veel geld mee verdiend kan worden. En het ene advies is nog bizarder dan de andere. Dus laten we het vandaag over de feiten gaan hebben. Janneke, volgers op Instagram die konden jou vragen stellen.
Ja, klopt.
Daar hebben ze heel veel gedaan.
Ja.
Ja. Oké, nou, we hopen dat we de meeste vragen, of in ieder geval veel vragen, tijdens deze aflevering gaan beantwoorden. Maar laten we beginnen met de biologieles. Ja. Hoe komt de zwangerschap tot stand?
Nou, even kijken of dat ik goed heb opgelet bij biologie.
Ja, ik hoop het wel.
Maar in de eierstokken van de vrouw zitten eitjes. En bij een eitsprong komt zo'n eitje uit die eierstok vrij. Bij een regelmatige en gezonde cyclus is dat ongeveer 1 keer per maand. Okay. Meestal 1 keer per maand.
Ja.
In het sperma van een man zitten zaadcellen. En als een man klaarkomt, dan komen die zaadcellen via de baarmoedermond in de baarmoeder van de vrouw terecht.
Ja.
Vanuit daar gaat het sperma richting de eierstokken. En op het moment dat de vrouw net een eisprong heeft gehad, mm-hmm. kan die zaadcel met die eicel bij elkaar komen. En dan spreek je van een bevruchting.
Ja.
Om zwanger te worden is het beste om seks te hebben in de dagen voor de eisprong.
Oké.
Dus dat is even goed om te weten. En dat heeft ermee te maken dat een eicel maar heel kort leeft. 12 tot 24 uur ongeveer. Mm-hmm. Een spermacel die leeft wel wat langer, minimaal 3 dagen.
Maar
die heeft
best lang nog.
Ja, is lang. En die heeft best wel even de tijd nodig om bij die eicellen te komen.
Ja.
Als je dus seks hebt op het moment dat je die eisprong hebt, ja, dan ben je te laat. Ja. En is die zaadcel niet op tijd.
Ja.
Dus voor de eisprong seks hebben. Overigens is het zo dat die zaadcellen prima de weg vinden naar die eicel. Okay. Dus je hoeft niet met je benen omhoog tegen de muren of de kop te gaan liggen. Of benen in je nek. Is allemaal niet nodig, heeft geen enkele zin.
Benen in je nek wordt ook wel, zeg maar,
anatomisch
wel lastig. Ja. Ja. Voor de meesten.
Voor mij wel.
Ja. Maar hoe weet je dan wanneer je eisprong is?
Nou, als je heel regelmatig ongesteld bent, dan kan je dat uitrekenen.
Okay.
Omdat die eigenlijk altijd 14 dagen voor de eerste dag van je menstruatie valt.
Oké, 14 dagen voor de eerste dag van je menstruatie.
Ja, dat wil dus zeggen dat als je, stel je bent elke 28 dagen ongesteld,
ja?
dat je je eisprong hebt op dag 14.
Oké.
En dag 1 is dus je eerste dag van je menstruatie. Dan heb je 14 dagen later heb je dan je eisprong.
Oké.
Maar sommige vrouwen kunnen ook zelf merken dat ze een eisprong hebben. Mm-hmm. Ze krijgen dan opvallend veel meer doorzichtig slijm, afscheiding.
Yeah.
En wat je ook merkt is dat die afscheiding veel stugger is. Soms kunnen vrouwen het ook voelen, die hebben buikpijn.
Mm-hmm.
En die toename van afscheiding en die verandering van, zeg maar, de structuur van de afscheiding heeft ook een doel. Namelijk, de zaadcellen kunnen daarin langer overleven.
Ah.
Dus je kan het uitrekenen. Als je een regelmatige cyclus hebt, als je een onregelmatige cyclus hebt, wordt dat al veel lastiger.
Mm-hmm.
Maar je kan het dus ook merken aan je lijf dat je een eisprong hebt.
Oké, maar we hebben het nu gehad over regelmatig ongesteld. Maar niet iedereen is regelmatig ongesteld, toch?
Nee, wat ik net al zei, het is veel lastiger als je onregelmatig ongesteld bent.
Mm.
Want die eisprong is dan ook op wisselende momenten
ja.
in je cyclus. En als je dan aan je lichaam zelf niet merkt wanneer je eisprong is, ja, dan kan je eventueel met behulp van ovulatietesten of temperaturen op zoek gaan naar die eisprong.
Oké.
Laten we even beginnen met de ovulatietesten. Die testen meten een bepaald hormoon, het LH, dat is de afkorting. En dat hormoon heeft een piek 24 uur voordat je eisprong begint.
Okay.
Dus dan meet je wanneer de eisprong er aankomt met die ovulatietesten. Dus als die test dan een piek geeft in het hormoon, dan krijg je twee streepjes. Het werkt een beetje hetzelfde als een zwangerschapstest over het algemeen of een plusje. Dan weet je dat je binnen 24 uur je eisprong hebt en dat je heel snel moet zijn met seks hebben.
Ja, precies. Dus hup, alle werk neerleggen.
Nu. Ja. En niet meer wachten tot vanavond.
Ja.
Bij temperaturen meet je elke ochtend op hetzelfde moment je temperatuur. Mm-hmm. In de billen, rectaal. En rond de eisprong wordt je lichaamstemperatuur gemiddeld een halve graad hoger. En die blijft hoger tot aan je menstruatie. Ah. Dus eigenlijk moet je dus al seks hebben voordat je temperatuur gaat stijgen. Dat maakt het heel erg lastig natuurlijk om temperaturen te gebruiken van, ja, ik ga nu temperatuur in en dan kijk ik wanneer ik seks moet hebben. Zo werkt dat niet.
Nee.
Je kan wel proberen of dat je met terugwerkende kracht na een aantal cycli zeg maar kan vinden van, oké, wanneer is mijn eisprong normaal gesproken? Hoeveel dagen
Where's the window?
Ja, precies. Hoeveel dagen nadat ik ongesteld ben geweest?
Ja.
En dat kan echt heel wisselend zijn voor verschillende mensen.
Ja. Een vraag die veel binnenkwam op socials is, hoe zit het met de eisprong als je PCOS hebt?
Ja.
En zijn ovulatietesten dan ook wel betrouwbaar?
Ja. Bij PCOS, polycysteus ovarium syndroom, voor de mensen die niet weten wat PCOS is.
Ja, hou het maar bij PCOS,
Ja, is makkelijker. Is de hormoonhuishouding is verstoord, waardoor je niet elke maand een eisprong hebt.
Ja.
En soms zelfs maanden achter elkaar helemaal niet. Dus het kan soms echt zijn dat vrouwen 2, 3, 4 keer in het jaar maar een eisprong hebben. En dus een menstruatie. Mm-hmm. Met het verhaal van net, dat je dus wel een eisprong nodig hebt om zwanger te worden, begrijp je dan ook gelijk dat voor vrouwen met PCOS, die dus gewoon minder vaak een eisprong hebben, dat je letterlijk gewoon minder kans hebt om zwanger te worden.
Ja.
Want je hebt gewoon minder eitjes die springen. Mm-hmm. Overigens is het wel goed om te vertellen dat vrouwen die PCOS hebben, dat die zeg maar aan het einde niet minder vaak zwanger worden dan vrouwen zonder PCOS. Het is wel zo dat ze er langer over doen om zwanger te worden en vaker hulp nodig hebben van de gynaecoloog om zwanger te worden.
Ja.
Mijn advies is dan ook bij vrouwen met PCOS om wat eerder te starten als je zwanger zou willen worden.
Ja.
En dat is iets wat je natuurlijk eigenlijk al bij de diagnose moet vertellen. Dus als ik nu vrouwen vind die PCOS hebben, hè, als we onderzoek hebben gedaan en ze hebben PCOS, dan is dat een van de dingen die ik vertel. Mocht je op een gegeven moment een zwangerschapswens krijgen, trek iets vroeger aan de bel als het niet lukt om zwanger te worden, maar ook begin gewoon wat eerder dan dat je misschien normaal gesproken had gedaan.
Ja, precies.
Wat betreft de ovulatietesten, die zijn niet betrouwbaar of heel vaak niet betrouwbaar als je PCOS hebt. Waar heeft dat mee te maken? De ovulatietest die meet dat LH, dat hormoon waar ik het net over had. En bij ongeveer 50% van de vrouwen met PCOS is dat gewoon altijd verhoogd. Dus je ovulatietest is altijd positief, terwijl je helemaal geen eisprong hebt.
Nee.
Het is wel leuk voor je seksleven, want dan moet je altijd seks hebben. Maar niet effectief om zwanger te worden.
Nee, exact. Stel nu dat je weet wanneer je eisprong is. Jij zegt, je moet seks hebben voor je eisprong. De vraag die we ook kregen, maar hoe vaak dan en wanneer?
Ja, het officiële advies is volgens mij om te starten 6 dagen voor je ovulatie. En dan om de dag seks te hebben tot aan je eisprong. Vaker mag.
Om de dag dan?
Helpt niet.
Helpt niet. Oké. Okay. Nee.
Nou, waarom om de dag? Omdat die zaadcellen dus lang leven. En als er dan ergens een eicel voorbij komt, dat ze hem dan wel pakken, zeg maar, bij wijze van spreken.
Ja.
En misschien nog wel goed om te benadrukken de andere kant op. Als je geen eisprong hebt, zoals vaak in het begin bijvoorbeeld bij het geven van volledige borstvoeding.
Ja.
Dan wil dat niet zeggen dat je volledig beschermd bent tegen zwangerschap. Want mm-hmm. er hoeft maar 1 eisprong te zijn, de eerste die er weer is, waar je zwanger van kunt worden.
Ja.
Dus als je denkt van ja, maar ik geef nu borstvoeding en ik word helemaal niet ongesteld, dus ik ben niet vruchtbaar. Nee,
dus
zo werkt het niet.
Nee.
Wees voorzichtig. Ja.
Hoe snel wordt een vrouw gemiddeld zwanger? Wat is een beetje normaal tussen haakjes?
Als je gemiddeld kijkt naar de algehele bevolking in Nederland, mm-hmm. tot en met 35 jaar, dan is na 6 maanden 70%, dus 7 op de 10 vrouwen, is zwanger. Op een natuurlijke manier. Na 1 jaar is dat 80%, dus 8 op de 10. En na 2 jaar 90%, 9 op de 10.
Zo.
Ja, en toch wil ik op veler verzoek, want we hadden heel veel reacties gekregen, maar ik denk dat de meest voorkomende reactie was: wil je alsjeblieft vertellen dat het heel normaal is dat je niet na één keer seks zwanger bent?
Oké, ja.
Dus bij deze, het is heel normaal dat je na één keer seks of twee keer seks niet zwanger bent.
Ja.
En ja, trek daar echt 1 jaar voor uit.
Mm-hmm.
Als je denkt van ik heb een kinderwens, we willen er nu voor gaan, ga ervan uit dat het minimaal 1 jaar duurt. Dan kan het alleen maar meevallen als het sneller is.
Ja, precies. Ja.
Overigens is het zo dat 1 op de 10 zwangerschappen op een miskraam uitloopt. Mm-hmm. En vaak is dat omdat het vruchtje niet gezond is. Dus je ziet ook wel dat je wel zwanger bent, maar dat uiteindelijk dat geen volledige zwangerschap wordt, omdat het een miskraam is.
Ja.
En dat wil ik ook graag even benadrukken. Dat heeft niks te maken met energetische blokkades, dingen die je hebt misdaan. Zoals Instagram je ook wel doet geloven.
Ja, dus dat je daar invloed op zou hebben om daar iets mee te doen.
Ja, ja. Nee, nee, daar geloof ik niet in. Dat is echt dat die cellen niet goed zijn ontwikkeld. En dat is de reden dat je een miskraam krijgt.
Okay.
Overigens is boven de 35 is het lastiger om zwanger te worden, weten we. En dat heeft er dus dan ook mee te maken dat die eicellen steeds ouder worden.
Ja.
En dan hoe ouder de eicellen, hoe groter de kans dat er een beschadiging zit in die eicellen, hoe groter de kans dat je dus een miskraam krijgt of dat je niet zwanger wordt.
Ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die biologische klok op een gegeven moment zo gaat tikken bij zo'n vrouw.
Ja. En dat voel je ook,
ja.
Toch?
Ja. Ja, wat dat die biologische klok gaat tikken bedoel je? Ja, zeker. Ja. Ja. Is er eigenlijk zoiets als een test die je kan doen om te kijken of je vruchtbaar bent?
Nee.
Oké, okay. Nou, volgende vraag.
Ja, deze krijg ik ook echt super vaak in mijn spreekkamer. Ik wil naar de gynaecoloog, want ik wil weten of dat ik vruchtbaar ben. Ik wil een bloedtest doen of een echo doen of om te kijken of dat alles goed is. Ja, het bestaat niet. Er is niet zoiets als een test dat ik kan zeggen of dat jij vruchtbaar bent.
Nee.
Dat is er gewoon niet. Ik kan je ook niet vertellen of dat je in de toekomst kinderen kan krijgen. Het bestaat gewoon niet.
Nee.
Het enige waar je zelf invloed op hebt, is dat je goed voor jezelf zorgt.
Ja.
En daar gaan we zo nog wel over hebben van wat kan je doen om sneller zwanger te worden.
Ja.
Maar nee, die test is er niet.
Duidelijk.
Punt.
Maar goed, je zei net inderdaad, hè, je kan wel invloed uitoefenen. En wat is dan die invloed? Hoe kan je het zwanger worden wel zelf beïnvloeden?
Nou, een aantal dingen zijn denk ik inkoppers. Stoppen met roken. Zowel voor de man als voor de vrouw.
Horen jullie dat, mannen?
Ja. Dat verhoogt de kans om zwanger te worden. Datzelfde geldt voor stoppen met alcohol drinken.
Ja.
Zo heeft onderzoek bij mannen aangetoond dat al bij 1 glas alcohol per dag de zaadcellen minder goed bewegen.
Okay.
En dat het een hogere kans geeft op miskramen als de man regelmatig alcohol drinkt. Bij vrouwen is er een verband gevonden tussen de hoeveelheid alcoholgebruik en onvruchtbaarheid.
Ja.
Dus hoe meer alcohol je drinkt als vrouw met een kinderwens, hoe minder vruchtbaar je bent.
Hmm.
En even als voorbeeld, bij 1 glas alcohol per dag ben je al 11% minder vruchtbaar.
Dat is echt heel veel.
Ja, dus daar kan je echt zelf kan je dat echt beïnvloeden.
Ja.
Verder is het belangrijk om, als je medicijnen gebruikt, dat geldt zowel voor de man als voor de vrouw, dat je moet kijken of dat samengaat met een kinderwens.
Ja.
Zo zijn er mannen, best wel wat mannen, ijdele mannen, die medicijnen gebruiken tegen dunner wordend haar.
Ah, ja.
En we weten dat die medicijnen een grotere kans geven op verminderde vruchtbaarheid, dat je zaadcellen het slechter doen.
Ah.
Wat hebben we nog meer? Een gezond gewicht is belangrijk. Niet te zwaar, maar zeker ook niet te licht.
Nee.
We weten ook dat als je wat zwaarder bent op het moment dat je zwanger raakt, dat de risico's ook groter zijn tijdens de zwangerschap.
Ja.
Op suikerziekte, op hoge bloeddruk. Dus het liefste ga je al met je leefstijl en gewicht aan de slag op het moment dat je zwanger wil worden. Ook bij de combinatie van PCOS en overgewicht, je ziet dat soms samengaat,
ja,
is eigenlijk al het advies van als je zwanger wil worden, ga aan de slag met je leefstijl. Kijk of dat je gewicht wat kan verminderen, wat overigens heel lastig is bij PCOS, maar dat terzijde. Maar dat is echt dat is iets waar je jezelf mee aan de slag kan gaan. Qua voeding is het advies om gevarieerd en gezond te eten. Nou, wat is dat dan? Veel vezels, minder dierlijke of bewerkte producten, groenten, fruit. Wat niet zo is, is dat er specifiek 1 voedingsmiddel is dat je kan gaan eten en dat je dan sneller zwanger wordt.
Ja, ja, ja.
Daar wordt ook heel veel over gezegd,
ja,
hè? Maar dat is gewoon niet zo.
Okay. Ons favoriete onderwerp, hoe zit het met supplementen? Want er zijn zowel voor vrouwen als voor mannen heel veel supplementen die worden aangeboden op social media. Die dan de kans zouden verhogen om zwanger te worden. Vertel daar eens wat over.
Ja, je kan Instagram inderdaad niet aanklikken of je ziet wel wat voorbij komen.
Ja.
Helemaal omdat ik natuurlijk de laatste tijd met die zwangerschap bezig was. En dan zoek je dingen op.
Ja.
En ik kreeg allemaal reclames
lekker
voor
algoritme.
Zwangerschap natuurlijk. Ja. Ja, ik zat lekker in mijn algoritme. wat zag ik allemaal voorbij gekomen? Zink voor mannen. En ik snap alweer waar het vandaan komt, hè? Want dat is meestal zo met die supplementen. Er zit altijd een verhaal achter.
Ja.
Zink is nodig voor de vorming van sperma.
Ja. In principe, dat is een gegeven.
Ja, dat is een gegeven. Je hebt zink nodig om sperma te kunnen vormen. En het is dan fascinerend hoe dat dan gaat, hè? Want door de supplementenindustrie wordt het dan omgebouwd naar... als je zinksupplementen slikt, dan is dat goed voor je vruchtbaarheid. Maar dat is niet zo. Want suppletie van zink verhoogt die vruchtbaarheid helemaal niet.
Nee.
En hetzelfde geldt voor selenium, daar hoor je dat ook van.
Mm-hmm.
Niet doen. Niet zinvol, het heeft geen nut.
Geldklopperij, zeg jij.
Geldklopperij. Nou, voor vrouwen geldt natuurlijk ook dat je 101.000 soorten supplementen kan kopen.
Ja.
Allemaal niet bewezen, zonde van je geld.
Oké, duidelijk.
Ja. Eén ding wat je wel moet slikken als je zwanger wil worden, dus als je een kinderwens hebt, en dat is foliumzuur.
Mm-hmm.
En dan geen folaat, zoals de supplementenindustrie je wil laten geloven. We hebben het daar al in een eerdere podcast even over gehad. De podcast over vitamines en mineralen.
Mm-hmm.
Foliumzuur heeft trouwens geen enkele invloed op je vruchtbaarheid.
Nee.
Wel is het zo dat als je foliumzuur slikt, dat het je kindje een kleinere kans heeft op het ontstaan van een open ruggetje.
Ah, okay.
En je moet die foliumzuur dus slikken op het moment dat de zaadcel en de eicel bij elkaar komen. Dus je moet het echt al gaan slikken als je zwanger wil gaan worden.
Mm-hmm. En moet je dat dan gewoon... constant slikken of alleen op bepaalde momenten in je...
Nee, alleen als je seks hebt. Nee, dat slik je continu. Dus dat kan je gewoon elke dag.
Ja.
Ga je dat slikken. En dat mag dus gewoon de foliumzuur van het huismerk, van de kruidvat of van de apotheek zijn.
Okay.
Niet al die dure merken, want die betalen allemaal ook gewoon voor die reclames. Dus je pillen worden steeds duurder.
Oh, ja, ja,
niet doen, gewoon het huismerk kan je gewoon de foliumzuur slikken. En je hebt dan vaak de combinatie met vitamine D, omdat je tijdens de zwangerschap moet je vitamine D gaan slikken. Dus die zitten dan al in.
Hoe zit het dan met foliumzuur en het risico op een tekort tongriempje bij de baby?
Ja, het was te verwachten dat je dat zou gaan vragen toen ik over foliumzuur begon. Want dat is ook een ding, hè, die tongriempjes.
Ja.
Er is een studie gedaan waarbij de suggestie werd gewekt dat er een relatie zou zijn tussen foliumzuurgebruik en het krijgen van een tekort tongriempje bij baby's.
Hmm.
Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dat is echt een gevalletje weer klokklepel. Net zoals wat de supplementenindustrie natuurlijk altijd heel slim doet.
Ja.
Dat als je het onderzoek dan gelezen hebt, dat je echt denkt, maar hoe is dit nu dan in het nieuws gekomen? Wie heeft nu niet dat onderzoek echt gelezen? Want dat is echt weer, de mensen hebben iets gehoord en die gaan wat roepen. Er is dus op basis van dat onderzoek wat steeds aangehaald wordt, als je dat gaat lezen, is er geen relatie aangetoond tussen het gebruik van foliumzuur en een kort tongriempje.
Ja.
En zoals een collega op Instagram ook fijntjes opmerkte, een tekort tongriempje is over het algemeen vrij mild. Een open ruggetje, niet echt.
Nee. Ik snap waar je naartoe wil met dit antwoord.
Ja.
Nog even verder met media. Hè? Vorig jaar kopte de NOS ook dat onderzoekers adviseren om even te wachten met zwanger worden na het stoppen met het slikken van de pil. Zogenaamde ontpillen noemt men dat. Ze hadden namelijk gezien dat vrouwen die binnen 3 maanden na het stoppen van het slikken van de pil een licht verhoogde kans hadden op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Wat weet jij daarvan?
Nou, ook dat onderzoek ben ik natuurlijk gaan lezen.
Tuurlijk.
Want dat heb ik ook gezien in de media. En ook op dit onderzoek is wel wat aan te merken. Zo waren er bijvoorbeeld niet voldoende deelnemers aan het onderzoek om überhaupt wat te kunnen zeggen over het effect van de pil. Je moet altijd een bepaald aantal deelnemers hebben om te kunnen zeggen of dat het representatief is.
Ja.
En dat was niet zo. Daarnaast hadden ontzettend veel mensen die wel meededen de vragenlijsten niet ingevuld.
Oh.
In hoeverre kan je dan nog een conclusie trekken als een deel van de deelnemers eigenlijk dat je daar geen informatie van hebt. En als derde bleek de groep vrouwen die recent de pil had gebruikt vaker te roken en meer alcohol te drinken. Waarvan we net juist zeggen dat dat een hogere kans geeft op een miskraam.
Ja, okay.
Dus ja, heel erg hard bewijs dat je moet ontpillen is er niet.
Okay.
Ja, en ik zeg ook nog maar één keer voor eens en voor altijd voor de duidelijkheid. Je wordt niet onvruchtbaar van de pil.
Okay.
Ook niet als je dat voor langere tijd hebt geslikt. Het is niet waar.
Geen spel tussen te krijgen. Okay, we gaan even een ander onderwerpje binnen dit onderwerpje aansnijden. Geriatrische zwangerschappen. Echt, toen ik het las, dacht ik heb geen idee waar dit over gaat. Maar inmiddels weet ik dat wij allebei zo eentje hebben gehad.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, een zwangerschap boven de leeftijd van 35 jaar voor de moeder noem je een geriatrische zwangerschap blijkbaar.
Nou, dat is eigenlijk echt een vreselijke term.
Ja, het is
want
echt
ik denk dus nu aan mijn oma.
Ja, ja, precies. Nou ja, blijkbaar de mensen die ons deze vraag stelden ook.
Ja, oké. Okay.
Maar dus, wat daarachter zit, 35 jaar is eigenlijk een soort van medische grens als het gaat om de kans om zwanger te worden.
Ja.
Die worden na 35 jaar worden die minder en na 40 jaar zie je eigenlijk nog dat nog minder wordt. Maar ook met betrekking tot risico's van zwangerschappen speelt die grens van 35 jaar.
Ja.
Boven de 35 jaar heb je een hogere kans op complicaties zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging. En ook natuurlijk bijvoorbeeld op het syndroom van Down. Hè, ja. Dat er aangeboren afwijkingen zijn bij het kindje. Wat betreft miskramen zit daar ook een soort grens. Als je ook kijkt naar de kans op een miskraam, is deze op 40-jarige leeftijd 1 op 3... Ten opzichte van die 1 op 10 die ik eerder noemde bij een 30-jarige.
Ja.
Medisch gezien is dus het advies om voor je 35ste te proberen om zwanger te worden.
Ja. Wat nou als je graag zwanger wil worden, maar het lukt niet? Ondanks alle adviezen die je voorbij hebt horen komen en die je misschien bij een huisarts hebt gehaald. Hè? Wat is het moment om dan dus weer contact op te nemen met de huisarts?
Nou, in ieder geval adviseren wij altijd iedereen om 1 jaar af te wachten en te proberen om zwanger te worden. En dan dus ook regelmatig seks te hebben. Ook
niet geheel onbelangrijk. Nee.
Detail. Ja, ja, ja. Maar heb je 1 jaar geprobeerd om zwanger te worden en lukt dat niet? Nou, dat is het moment om een afspraak te maken bij je huisarts.
Ja.
Wat mag je verwachten? We gaan dan kijken naar de kwaliteit van het zaad. En dat combineer je dan eigenlijk met de leeftijd van de vrouw om te kijken wat de kans is op spontane zwangerschap.
Okay.
Voor het aankomende jaar, dus voor het jaar wat nog gaat komen. Is die kleiner dan 30% die kans? En dat doe je met een tabel. En hoe snel is het zaad en dat soort dingen.
Ja.
Is die kans kleiner dan 30%? Dan is een verwijzing naar de gynaecoloog geadviseerd. Mm-hmm. Is die kans groter dan 40%? Dan is het advies om nog 6 tot 12 maanden te wachten. En tussen de 30 en de 40%, ja, dan laat je vaak die keus bij de vrouw en de man wat ze zelf willen.
Ja.
Vrouwen van 38 jaar of ouder worden direct naar de gynaecoloog gestuurd. Op het moment dat zij 1 jaar hebben geprobeerd. En dat heeft er gewoon mee te maken wat we net al zeiden. Dat die kans kleiner wordt naarmate je ouder wordt op een spontane zwangerschap.
Ja. Zijn er ook mensen die eerder contact op moeten nemen met een huisarts? Eerder dan een jaar?
Nou, vrouwen met PCOS, zoals ik al zei, die hebben een kleinere kans om spontaan zwanger te worden. Die zou ik altijd adviseren om in ieder geval even te overleggen met je huisarts van wat is nu handig in mijn geval. Dus al gelijk als je een zwangerschapswens hebt.
Ja.
Hetzelfde geldt voor vrouwen met endometriose. Want je kan dan even samen kijken, wil je het even zelf proberen of wil je gelijk naar de gynaecoloog en kijken of dat de gynaecoloog wat kan betekenen. En ook als je medicijnen gebruikt die van invloed kunnen zijn op een zwangerschap, is het belangrijk om dat eigenlijk al bij de eerste kinderwens te bespreken met je huisarts.
Ja.
Vrouwen die antidepressiva gebruiken, bijvoorbeeld die mannen waarvan ik zei, die middelen gebruiken om de haargroei te stimuleren. Eigenlijk wil ik die al hebben op een spreekuur bij de kinderwens, zodat je dat soort dingen kan bespreken.
Ja, duidelijk. Ja, dankjewel weer, Janneke, voor je heldere uitleg. En tot de volgende.